Ik wil vandaag met jullie nadenken over een gedeelte uit Jona. Jona 1, vers 7 tot 17. En het thema is een drama onder Gods besturing. Een drama met een gouden randje, mag je ook zeggen. Een drama in Gods hand. En voordat we het gedeelte uit Jona gaan lezen, je mag het zeker alvast even opzoeken, wil ik Jona even kort aan jullie voorstellen. Dat zal ons helpen om de woorden die we gaan lezen iets bewuster tot ons te nemen. Jona was de vijfde van de 12 kleine profeten. De vijfde in de rij, als je hem schaart onder de kleine profeten van het Oude Testament. Hij was volgens Jona 1 vers 1 de zoon van Amittai. En hij kwam uit Gat Hefer. Dat weten we uit 2 Koningen 14, kom ik zo nog eventjes op terug. Dat was een klein plaatsje in de buurt van Nazareth, waar de grote profeet vandaan kwam. Daar kwam hij vandaan, Gat Hefer. En in 2 Koningen 14 vinden we de enige vermelding van Jona buiten het boek Jona in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komen we Jona tegen, dan wordt hij genoemd door de Heer Jezus zelf. Maar in het Oude Testament vinden we hem maar één keer genoemd en dat is in 2 Koningen 14. En daar wordt hij genoemd, mocht je daaraan twijfelen, zijn dienaar, verwijs het naar Gods dienaar, de profeet. Mocht je Jona dus zo laag inschalen dat je zegt, is hij überhaupt een profeet van God? Nou, het woord van God zegt hij dat hij een dienaar van God was. En zijn naam betekent duif. Ja, klinkt goed toch? Duif. In de Bijbel is dat niet altijd positief. In Hosea 7 bijvoorbeeld wordt Israël vergeleken met een onnozele duif. Misschien doet Jona zijn naam wel een beetje eer aan. Hij leefde ten tijde van koning Jerobeam II. Dat is in de 8e eeuw voor Christus. En hij had in die tijd, dat zegt die enige vermelding in het Oude Testament buiten het boek Jona, hij had in die tijd geprofeteerd dat het land Israël zou uitbreiden. Dat het een stukje van het verloren gebied weer terug zou krijgen. Dat had hij geprofeteerd. Niet onbelangrijk als we gaan kijken straks naar het verhaal van Jona. En God roept hem naar de stad Nineveh. Dat kennen jullie dat verhaal. De stad waar tegen hij nee zei, zo hebben we gezongen in ons kinderlied. Nineveh was de tweede grootste stad van Assyrië. Dat is het huidige Mosul. Ten noorden van Bagdad in Irak. Dus deze profeet wordt geroepen om Israël te verlaten. En richting het noordoosten te gaan. Zo'n 800 kilometer naar het noordoosten richting Mosul. Volgende dia. Deze geschiedenis van Jona, waar wij uit gaan lezen, vindt plaats terwijl Assyrië, het land waar hij dus heen moest, een brute, gewelddadige grootmacht is en aartsvijand van Israël. Je moet je dus bedenken, Assyrië, waar Jona heen ging, stond op voet van oorlog en zij dreigden Israël te overlopen. Het was de grote, agressieve, machtige buurman waar Israël voor vreesde. En aan deze mensen wordt de profeet, de dienstknecht van de Heer, gestuurd om aan deze gehate grootmacht goed nieuws te gaan brengen. Prachtige missie, toch? We gaan lezen. Jona 1, vers 1. Ik lees even vers 1 tot 6 erbij. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffa en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip. Hij was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten we het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie ons dit onheil overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreeër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op, werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover. Dit zijn de 2 richtingen. Geroepen om naar het noordoosten te gaan, maar hij kiest voor een route naar het westen, naar Tarsis in Zuid-Spanje. Niet te verwarren met de Tarsis in het huidige Turkije, waar Saulus is opgegroeid, maar hij gaat die kant op. We kijken naar 4 elementen. Ik wil eerst met jullie kijken naar Jona de toneelspeler. Vers 7 tot en met 10. Dan gaan we kijken naar het tweede. Jona, is hij nu een type of een antitype van de Messias, de Heer Jezus Christus? Als derde kijken we ook naar de zeelieden. Zij zijn in dit drama op een bepaalde manier voorbeeldfiguren. En tot slot kijken we naar de grote regisseur die dit drama soeverein in zijn handen heeft. Dus we kijken naar Jona de toneelspeler, naar type, antitype van de Messias. En dan kijken we kort naar punt 3 en 4, de voorbeeldfiguren en de regisseur. En ik wil je uitdagen, voordat we van start gaan, om ook met persoonlijke oren te luisteren. Wij leven allemaal in een gebroken wereld. We zijn zelf ook gebroken mensen, we zijn zondige mensen. En wij ervaren in ons leven soms ook iets van drama, van moeilijke omstandigheden, laat ik het zo zeggen. Omstandigheden die we niet begrijpen. En misschien is het goed om dat in je achterhoofd te houden en kijken wat God doet in deze situatie, in het leven van Jona, maar ook in het leven van de zeelieden en uiteindelijk zelfs ook in het leven van de Ninevieten. God werkt op vele fronten tegelijk. Laten we dat vanmiddag zien. Laten we kijken hoe God werkt in soms hele moeilijke, ontgoochelende omstandigheden. Wat is de situatie in onze reis? Waar zitten we ongeveer? Nou, de zeelieden hebben inmiddels zeetuigen overboord gegooid. Het is gaan stormen en ze hebben een vreemde gast aan boord, een vreemde passagier, Jona. Hij heeft iets verteld waarom hij aan boord gegaan is, vers 10. Hij zegt, ik ben op de vlucht voor mijn God. Nou, daar hebben ze niet zo vreemd van opgekeken. En ze hebben hem meegenomen en ze koersen af richting het westen, richting Zuid-Spanje. Een exotisch oord, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat stormen en niet zo'n klein beetje ook. En de geoefende matrozen zijn daardoor in de war. Ze vinden dit niet normaal. Vers 5, toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ik denk dat zeelieden over het algemeen wel gewend zijn om een storm te ervaren van tijd tot tijd. Maar wat ze nu ervaren is niet normaal. En ze gaan bidden. Ieder tot zijn God. Hier zie je hun polytheïstische achtergrond. Ze hadden allemaal hun eigen goden. En de een bad misschien tot de maan en de ander tot de zon en de ander tot de sterren. Waarom? Opdat die storm maar zou verdwijnen. Op een gegeven moment zeggen ze, we moeten niet alleen bidden, we moeten ook actie ondernemen. En ze besluiten om allerlei scheepstuigen overboord te gooien. En terwijl waarschijnlijk de kapitein ook meehelpt om spullen overboord te gooien, komt hij in het ruim en ziet hij een van de kostgangers daar liggen slapen. Jona, vers 6. En terwijl die kapitein Jona ziet liggen, schudt hij hem wakker en zegt hij, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep jouw God aan. Misschien zal die God, wie hij dan ook zou mogen zijn, aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Het is een noodsituatie en ieder, ook Jona, zou mee moeten bidden. De mannen, vers 7, zeggen, we moeten nog meer doen. We moeten niet alleen bidden, we moeten niet alleen scheepstuig overboord gooien, we moeten ook kijken wie de schuldige is. Waarschijnlijk is een van de weergoden boos op ons en oefent hij zijn wraak uit op een van de passagiers. We moeten uitvinden wie dat is, want van die persoon moeten we verlost zien te raken. Weet je wat we doen? We werpen het lot. Vers 7. En ze wierpen het lot. En fijnzinnig zegt de schrijver, het laatste van vers 7, en het lot viel op Jona. Het liedje zingt, en ach, het lot wees Jona aan. Wat jammer nou. Ik denk dat Jona dat niet dacht. Jona kende Spreuken 16 vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan komt van de Heere. Het was voor Jona wachten tot het lot naar hem zou wijzen. God wijst Jona aan. En Jona weet dit allang. Maar hij zegt niets. Tot en met dit moment heeft Jona geen woord gesproken. Hij zwijgt in onze tekst. Dat kan, hè? Kinderen van God in moeilijke omstandigheden met een ongehoorzaam hart die zwijgen. Je praat niet met God. Eigenlijk distancieer je je van hem. En er komt een eeltlaag om je ziel. De mannen, die heel duidelijk zien dat het lot Jona aanwijst, gaan hem vragen stellen. Ik kan dat wel begrijpen. Merk even op, ze knikken hem niet gelijk overboord. Het lot heeft hem aangewezen, de storm komt door Jona, maar ze houden hem nog even aan boord. Dat is op zich al heel vriendelijk. Ze gaan hem vragen stellen om dat tuitelige schip vindt er een spoedoverleg plaats. En ze stellen hem 5 vragen. Vers 8. Vertel ons toch door wie ons dit onheil overkomt. 2. Wat is je werk? 3. Waar kom je vandaan? 4. Wat is je land? En 5. Van welk volk ben je? 5 vragen in een salvo op hem afgevuurd. En dan gaat Jona praten. Vers 9. Voor het eerst. En hij zegt 2 dingen. Luister mee. Hij zegt, ik ben een Hebreeër. En het tweede, ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Ik ben een Hebreeër was een etnische uitspraak. Ik hoor bij het volk van de Hebreeën. Niet bij de Ninevieten, maar bij de Hebreeën. Dat zegt wel iets over Jona. Eigenlijk zegt hij, jullie moeten weten dat ik bij de Hebreeën hoor, dat ik de God van de Hebreeën, de God van Israël dien, de God van Jacob dien. Dat is mijn identiteit. Ik hoor bij dit volk en ook bij deze God. Het is een mooie uitspraak, want daarmee belijdt hij impliciet ook dat hij in de God van Israël gelooft. Maar het is ook wel een beetje een etnische uitspraak, een beetje een raciale uitspraak. Ik hoor niet bij een ander volk. Ik hoor bij dit volk. En ten tweede zegt hij, ik vrees God, de God van de hemel, die de zee en het droge heeft gemaakt. Wat vind je daarvan? Dat hij dat zegt? Een kort getuigenis, midden in een storm. Ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge heeft gemaakt. Mooi toch? Misschien zeg je ja, inderdaad. Ik vrees de Heere. Zijn er maar meer mensen dat? Misschien zeg je, daar ontbreekt het wel een beetje aan onder christenen. De een zegt, ik heb Jezus lief. En de volgende zegt, ik ken de Heer. En een ander zegt, ik hou van de Heer. Maar waar zijn die mensen die zeggen, ik vrees de Heer? Ik heb ontzag voor hem. Jona zegt het, tegen heidenen. Het is wel mooi, hè? Vind je niet? Je bent niet zo overtuigd, merk ik. Hij zegt niet alleen dat hij God vreest, hij zegt ook, ik vrees de Heere, let op, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Ik vrees niet een domeingod, ik vrees de God die de hemel heeft uitgespannen, die het hele universum heeft gemaakt en dat draagt als een pluisje in zijn hand. Ik vrees de Allerhoogste, de God van de hemel, de God die niet boven één domein staat, maar de God die werkelijk over alles gaat. Deze God vrees ik, zegt hij, dat is mijn God en ik wil dat jullie weten dat hij de zee en het droge heeft gemaakt. Het land waar we net nog op liepen en waar we hopelijk naartoe op weg zijn en de zee waar we nu op zitten, die zijn allemaal in zijn hand. Hij heeft ze gemaakt en die zijn onder zijn beheer. Met andere woorden, we zijn op dit moment in Gods gebied. Zowel het land als de zee zijn allemaal van hem. Hij is de Allerhoogste. Hij is de God van de hemel. Vind je het nog steeds een mooie belijdenis? Heeft hij gelijk? Ja, deze dingen kunnen wij zonder schroom over onze God zeggen. Wees niet bang, wij kunnen vanmiddag als gemeente belijden, onze God heeft de hemel en de aarde gemaakt, de zee en de droge, alles is onder zijn bestuur. Geen omstandigheid in ons leven gaat hem te buiten, zou je kunnen zeggen. Wees niet bang om als christen dat te belijden. Maar het geeft me wel een beetje een bijsmaak dat Jona dit nu zegt. Die schipperslieden of die zeelieden hebben dat in ieder geval. Moet je kijken in vers 10, hoe hun reactie is op die belijdenis. Ze zeggen, hoe heb je dit kunnen doen? Jona, waarom heb je dit gedaan? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Want wat zegt Jona eigenlijk? Hij zegt, ik ben op de vlucht voor een God. Ik hoop dat je dit begrijpt. Jona zegt, ik ben op de vlucht voor een God die je niet ontvluchten kan. Ik vlucht van A naar B, maar A, B, C, D tot en met Z zijn allemaal onder zijn beheer. Ik vlucht voor een God wiens ogen de hele aarde doorlopen. Ik ben als het ware weg van zijn aangezicht aan het gaan, maar ik weet dat dat niet kan. Vind je het gek dat het stormt? Vind je het gek dat de zee buldert? Hoe heb je dit kunnen doen? Jij dacht een God te kunnen ontvluchten, Jona. Jij dacht uit zijn hand weg te kunnen lopen. Jij dacht, ik doe zijn wil niet en ik kruip vervolgens weg. Maar dat kan helemaal niet. Dat is zo, hè, lieve kinderen van God. Je kunt God niet ontvluchten. Je kunt wel voor hem vluchten, maar je kunt hem niet ontvluchten. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchtte, al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Stel, Jona was vanmiddag op bezoek in onze gemeente hier. Welke vraag zou je hem dan stellen? Of wat zou je tegen hem willen zeggen? Misschien is er wel iemand die zegt, ik zou tegen Jona zeggen, ik vind het een beetje dom. Dat hebben we ook gezongen. Jona zei, ik heb wat doms gedaan. Misschien zeg jij, ik zou dat ook tegen Jona zeggen. Fijn dat je er vanmiddag bent, maar ik vond het wel een beetje dom van je. Je denkt te kunnen ontvluchten voor een God waarvan je zelf al zegt dat je die niet kan ontvluchten. Misschien zegt iemand anders, ik vind het niet alleen dom, ik vind het ook hypocriet. Ik vind het eigenlijk hypocriet. Hij zegt heel mooi, ik vrees de Heere God. Maar ondertussen moet hij gewoon eerlijk zijn. Hij vlucht voor God. Uit wat jij doet, Jona, blijkt helemaal niet dat je God vreest. Je bent hem ongehoorzaam. Je doet je eigen wil. Je loopt weg van het aangezicht van de Heere. Onze vrome belijdenis stopt vaak het laatst. Ons vrome gedrag stopt vaak het eerst. Misschien zou je Jona daar toch even op willen wijzen. Even een pastoraal gesprek met Jona. Dat klopt niet helemaal, hè, Jona. Je zegt mooie dingen over God en je zegt dat je hem vreest, maar je doet niet wat hij zegt. Wat zouden we dan tegen Jona moeten zeggen? Als die op de koffie komt en we weten dit van hem, wat zouden we dan tegen Jona zeggen? Misschien zit er iemand die zegt, ik zou kiezen voor de duidelijkheid. Ik zou kiezen voor de radicale lijn, daar hou ik van. Ik zou zeggen, Jona, heb je ooit Jacobus gelezen? Als je een hoorder van het woord bent, maar je bent niet een dader van het woord, dan bedrieg je jezelf. Heb je ooit de Heer Jezus horen zeggen? Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere. Niet ieder die zegt, ik vrees de Heere. Maar wie doet de wil van de Vader? Jona, we moeten jou waarschuwen. Je leeft niet naar je belijdenis. Zou je dat tegen hem zeggen? Ja, je bent een beetje bang, hè? Je denkt, ja, is dat niet goed dan? Zeker. Zeker, wij mogen eerlijk met elkaar zijn in de gemeente. En als we zien dat onze levens niet kloppen met onze belijdenissen, dan is dat een ernstige zaak. God is heilig. God laat niet met zich spotten. En het is zelfs gevaarlijk als zo'n patroon in ons leven er is en dat niet verandert. Want wij kunnen als christenen elkaar voor de gek houden. Maar God ziet ons echte leven, wie wij zijn, als mensen ons niet zien. God hoort niet alleen onze mooie liederen. Hij kijkt ook naar ons hart en onze motieven. Een eerlijke reactie. Inderdaad, zeg je, een duidelijke, radicale reactie tegen Jona op de koffie. Laten we dat zeker doen. Misschien is er iemand die zegt, ja, dat zeker, maar ik zou ook pleiten voor een andere reactie. Ik zou ook bescheiden willen zijn. Want huichelarij ligt dat niet heel dicht bij ons allemaal. Dat wil niet zeggen dat het dan niet erg is. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het zou ons wel bescheiden moeten maken. Ik bedoel, huichelarij is direct verbonden aan ons zondaar zijn. Toen Adam zondaar werd, werd hij op slag een huichelaar. Hij kroop in de bosjes. En het probleem is met huichelarij onder christenen. Het probleem met huichelarij onder de kinderen van God is dat dat een zonde is die we heel moeilijk zelf zien. Je wordt een beetje bijziend. Je denkt dat je leven met God op orde is, terwijl er toch Jona-patronen zijn. Mooie woorden, juiste liederen, juiste quotes op social media, de juiste belijdenis, maar dat het in ons leven niet echt zo is. Leiden we daar trouwens allemaal niet aan? Jona geloofde wel degelijk in God. Maar zijn geloof in God was niet zo bepalend voor zijn handelen dat hij ging doen wat God zegt. Misschien zeg je, kan je dan eens voorbeelden noemen van hypocrisie? Nou, bijvoorbeeld dit. Is dat je zegt, ik ben christen en ik ben ook ondernemer. Maar als het erop aankomt, kies ik van tijd tot tijd toch meer voor succes en geld dan voor integriteit. Misschien zeg je, ik heb een gezond verstand gekregen. Ik wil graag studeren, ik heb ambities in het leven. En ik ben ook een christen. Maar soms strijden mijn ambities om iets te bereiken in het leven wel om voorrang met het doen van de wil van God in mijn leven. Ik ben christen en ik hou ook van sport. Ik doe graag sport, ik volg sport. En soms, op bepaalde spannende momenten, merk ik dat ik in mijn hart toch meer houd van, of meer tijd besteed aan, of meer enthousiast ben over mijn sport dan over mijn God. Dat ik sport niet meer kan bedrijven met een aanbiddend hart. Ik ben christen en ik heb hoge gedachten over het huwelijk. Ik geloof dat seks thuis hoort in een huwelijk tussen een man en een vrouw. En ik weet hoe de Bijbel daarover spreekt. Maar op zwakke momenten dreig ik dat soms toch te vergeten. En leef ik eigenlijk niet naar de belijdenis die ik op papier onderschrijf. Ik ben christen en ik ben voorganger. Ik houd van God, maar ik houd ook van een goede naam en van waardering door de gemeente en van mooie preken die bemoedigend zijn, waar iedereen blij van wordt. En soms merk ik de neiging om meer van mijn eigen eer te houden dan van de eer van God. Hier staat een huichelaar. Hier staat een potentiële huichelaar. En hier zitten potentiële huichelaars. Ik ga toch ook naast Jona zitten. Ik zeg: Jona, wij hebben allebei een probleem. Wij hebben God nodig. Wij hebben Gods diepere werk in ons leven nodig. Want we zijn zo snel toneelspelers. Wist je trouwens dat het woord hypocriet in de grondvorm iets heeft van toneelspelen? Ik heb iets bemoedigends tegen je te zeggen. Misschien vind je dit helemaal niet leuk. Dan zeg je: ik zat me te verkneukelen op een mooi Jona-verhaal. Nu ga je me ineens vertellen dat ik een huichelaar ben. Vertel ons over het falen van Jona. Weet je wat het goede nieuws is uit het boek Jona? Dat God zoveel van huichelaars houdt, dat hij letterlijk hemel en aarde beweegt. Letterlijk. Een storm, een vis, een boom, een worm. Alles trekt God uit de kast om onder andere Jona maar één stapje verder te helpen. Wat houdt God veel van mensen zoals Jona, jij en ik? Dank u, Heer, u die mij als met een röntgen doorziet. U houdt nog steeds van mij. U gaf zelfs uw zoon voor mij. Dit is het evangelie. Dat Jezus stierf voor corrupte mensen. En dat nadat je dat hebt leren zien, en nadat je zijn offer hebt aanvaard, nadat je je in gehoorzaamheid hebt laten dopen, je soms steeds weer in die corruptie vallen trapt. En je eigenlijk steeds meer naast Jona gaat zitten en zegt: ik ben Jona. Ik heb genade nodig. Niet alleen bij het begin, maar voortdurend. Ik heb Johannes 1 nodig. Genade op genade. Als je dat proces herkent in je leven, dan zou ik je vanmiddag willen feliciteren. Jij wordt steeds kleiner. En God wordt steeds groter. Oké. Tweede vraag. Is Jona nu een type of een antitype van de Messias? Heel ander punt. Heel andere boeg. Maar wel mooi. Toen ik Jona bestudeerde, ik heb in de gemeente hier een bijbelstudieserie over gedaan, kwam ik op een gegeven moment de vraag tegen: is Jona nu een type van Christus? Toen dacht ik: nee, dat kan nooit. Jezus vergelijken met een huichelaar, dat gaat echt te ver. En toen ging ik me wat in verdiepen en toen greep mij dat aan. Hoe kom ik daarbij? Kijk met me mee. Op een gegeven moment zeggen die mannen in vers 11, wat moeten we met je doen, Jona? Zodat de zee ons met rust laat, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. En dan zegt Jona in vers 12 dit: pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Pak mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Even een vraag aan jullie. Waarom denken jullie dat Jona dit zegt? Gooi mij maar overboord. Zou Jona berouw hebben? Wat denkt u? Nee? Ik denk het ook niet. Het berouw komt niet zo snel op gang bij Jona. Zoals het bij ons ook niet altijd zo snel op gang komt. Is dit misschien iets heel anders? Is dit misschien een zelfmoordpoging? Het zou kunnen, maar hij springt niet zelf overboord. Hij laat het eigenlijk aan de man. Hè? Pak mij op en gooi mij overboord. Wat ze dus niet doen. Nog niet. Ik denk dat Jona dit zegt omdat hij medelijden heeft met die matrozen. Kijk maar wat hij zegt. Pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. Die arme mannen, denkt hij, die kunnen er niks aan doen. Die zitten opgescheept met de storm die ik heb veroorzaakt door mijn ongehoorzaamheid. In de theologie is de vraag gesteld. Is dit aanbod van Jona, en probeer me te volgen. Is dit aanbod van Jona, pak mij op en gooi me overboord. Is daarin iets te zien van het aanbod van Christus om zichzelf te geven uiteindelijk tot in de dood van het kruis? Kan je daar lijnen leggen? Ik ga eerst noemen waarom er wat de verschillen tussen Jezus en Jona zijn en dan een aantal overeenkomsten. 1. De verschillen. Die zijn heel erg groot. Jezus is veel heerlijker dan Jona. Een aantal punten. Heel mooi. Jezus' offer aan het kruis was gemotiveerd uit gehoorzaamheid aan de Vader. Toch? Jona loopt hier een pad van ongehoorzaamheid. 2. Jezus, ook een verschil, gaf zichzelf. Hij stuurde doelbewust op het kruis aan. En toen iemand hem tegen wilde houden, toen zei hij, ga weg achter mij, Satan. Ik moet de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, drinken. Jona laat het aan de mannen, of ze hem overboord gooien of niet. 3. Jezus bracht zijn offer met een gebroken hart naar God. Jona spreekt niet met God. Hij is verbolgen en verhard op de vlucht voor God. 4. Jezus deed het voor de zonde van anderen. Hij kwam aan het kruis niet vanwege één zonde van hemzelf, maar louter voor de zonde van anderen. Jona is in de storm gekomen door zijn eigen ongehoorzaamheid. 5. Jona stierf niet echt. Jezus is echt verbrijzeld. Zijn er ook overeenkomsten? Ik wilde hier niet zo aan. Ik vond het niet zo respectvol voor Jezus om hem te vergelijken met Jona. Totdat ik, eerste overeenkomst, dat is meer een algemene, ontdekte dat Jezus zichzelf met Jona vergelijkt. Matteüs 12, dat hij zegt, meer dan Jona is hier. Matteüs 16, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zo zal ook de Zoon des Mensen. Ken je die tekst? Jezus vergelijkt zichzelf met Jona. Nou, dat is een algemene overeenkomst, maar Jezus maakt de vergelijking. Een andere overeenkomst is dit. Jona springt overboord, zodat de zeelieden worden gered. Zodat de storm jullie met rust laat, zegt hij. Dat deed Jezus ook. Hij offerde zich op, opdat anderen zouden worden gered. Een andere overeenkomst. En dat is een hele diepe. Jona beseft dat de storm een oordeel van God is. Hij beseft, de storm laat zien dat God zijn ongenoegen uit over mijn zonde, mijn ongehoorzaamheid. Dat hoef je aan Jona niet te vertellen. Dat weet hij heel goed. Je zou kunnen zeggen, met dat hij zich aanbiedt om overboord te gaan, billijkt hij het oordeel van God. Hij erkent, deze dingen zijn rechtvaardig. Er is een rechtvaardig oordeel. Je voelt hem al aankomen. Onze Heer Jezus Christus heeft met zijn offer aan het kruis het oordeel van God gebilligd. Jezus wist, zonde heeft een prijs. Gods heilige toorn moet, als het ware, een plaats hebben, wil zonde kunnen worden vergeven. En hij ging naar het kruis, niet om een voorbeeld te zijn, niet om een moedige daad te verrichten. Jezus ging naar het kruis om niets minder dan het dragen van de toorn van God over de zonde. Vierde, dit vind ik de mooiste overeenkomst. Het effect van Jona's overboord gaan laat iets zien van het effect van Jezus' offer. Wat gebeurt er als Jona uiteindelijk overboord gegooid wordt? Vers 15. Daarop pakten zij Jona op, wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. En dan staat er, de woedende zee kwam tot bedaren. Ik wil er even op wijzen, dit is echt een mooie gedachte. De zee, de storm was plotseling gekomen, vers 4. De Heere wierp een hevige wind op de zee. Dat was echt zeg maar een bliksemstorm. Het was glad, de mannen gingen varen richting het westen en plotseling, vers 3, vers 4, wierp God een storm op zee. Hij was er in één keer, acuut. Misschien waren de zeelieden daarom ook zo verschrikt. En hier gebeurt het tegenovergestelde. Jona raakt met zijn grote teen het water. En de zee, de woedende zee, komt plotseling tot bedaren. Het is ineens spiegelglad. Daarom zijn de mannen in het volgende vers ook zo verbaasd. Wat gebeurt hier? Het effect van Jona's overboord gaan. Overdenk dit. Laat iets zien van het effect van Jezus' offer. Toen Jezus zei, lieve mensen, het is volbracht. Toen scheurde het doek voor de tempel in tweeën. Toen was het alsof de Vader vanuit de hemel het voorhangsel in tweeën knipte. En dat de plaats die eeuwenlang ontoegankelijk was geweest vanwege de heiligheid van God, vanwege de ernst van de zonde. Pas op, houd afstand. Slechts één keer per jaar mocht de hoge priester daarheen om de grote vrees. Maar vanaf nu, het voorhangsel scheurt en het is alsof er staat van harte welkom. De weg is gebaand naar het hart van God. Het offer is gebracht. Jezus, het lam van God, is geslacht. En sinds hij zijn offer heeft gebracht, lieve mensen, is de zee van Gods toorn tot bedaren gekomen. Je zou kunnen zeggen, toen Jezus zijn offer gaf aan het kruis, toen heeft de Vader gezegd, nu is er voldaan. De rekening is betaald. De storm van Gods toorn is opgehouden voor allen die in Christus zijn. De zee is spiegelglad. Dat betekent dat als jij vanmiddag belijdt, ik mag de Heer Jezus kennen. Ik ben in Christus, ik ben door zijn bloed gereinigd. Dan verkondigt deze boodschap jou, de zee naar het vaderhart van God is spiegelglad. Je bent hartelijk welkom. Er is niets meer wat jou van de Vader hoeft te scheiden. Ik bedoel, Romeinen 8 vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede bij God. Dus de relatie met God, zeg maar de toegang tot God is vrij. Jezus' offer heeft de weg gebaand. Toen ik dit voor het eerst begreep, voor mij was dat een hele worsteling vanwege mijn achtergrond, maar toen ik dit voor het eerst begreep, toen heb ik de gordijnen op mijn slaapkamer gesloten en toen heb ik een vreugdedans gedaan. Zeker weten dat je vrede hebt met de God van hemel en aarde. Dat je zonden zijn vergeven. Dat er geen storm is, maar dat op de zee een lieflijke bries is van vergeving, van aanvaarding, van vrede, van kindschap. Ik wil iets tegen je zeggen. Als dit jouw deel is, is dit het grootste wonder en de grootste schat van je leven. Dat je verzoend bent met de God van hemel en aarde. Dat deze God, de toornende rechter in Christus, jouw liefhebbende vader is geworden. Houd dat nooit vanzelfsprekend. Laat dat het wonder van je leven zijn. Je hebt vrede met God. Het offer is gebracht. De zee is tot bedaren gekomen. Ik ga omwille van de tijd de voorbeeldfiguren laten zitten. Misschien een mooie opdracht voor vanavond of van de week om eens te kijken naar de ontwikkeling die die zeelieden maken. Die gaan als blinde heidenen aan boord. En in vers 16 brengen ze God een gelofte en slachten ze een dier om een offer te brengen. Deze mannen erkennen de God van Israël. Vers 16, ik moet niet in de verleiding vallen om er toch nog veel over te zeggen, maar vers 16 zegt, zij leggen geloften af. Daar hoor je Psalm 116 in. Deze mannen die eerst nog tot hun eigen goden riepen, die gaan door het handelen van God met Jona en in de storm, gaan iets zien van de macht van God. En er staat echt waar, toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere, voor Yahweh. Misschien zeg jij, ja, maar dat hebben meer mensen gedaan in de storm van je leven, tot God roepen en God iets beloven. Ik wil je er dan alleen even op wijzen dat ze het niet in de storm doen, maar na de storm. Dan de laatste, de grote regisseur, vers 17. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Laat mij deze preek afsluiten door iets te zeggen over deze regisseur. Ik weet niet of je ervan overtuigd bent, maar dit verhaal kent natuurlijk een regisseur. Er is iemand hier die aan de touwtjes trekt, toch? Hij bestuurt de volkeren, maar ook een gebeurtenis op de Middellandse Zee. God laat een walvis aanrukken, vers 17, om Jona een diepe les te leren. God laat een paar heidense matrozen in contact komen met een onwillige profeet, zodat er zelfs midden op een tuitelig schip offers worden gebracht aan de levende God. Dit kan alleen God bedenken. Dit kan alleen God uitvoeren. God werkt, en dit is ter bemoediging, God werkt altijd aan zijn doelen. Een christen kan zeggen, geen van mijn levensdagen zijn zinloos. Geen van de gebeurtenissen die ik meemaak, hoe ontgoochelend, moeilijk en onbegrijpelijk ze soms ook zijn. Ik wil tegen je zeggen vanmiddag, God werkt altijd aan zijn doelen. God is nooit verrast. God zal nooit zeggen, deze dag, sorry, ik weet niet wat ik ermee moet. Deze storm, geen idee. Deze vis, ik ben verrast. Nee, God is nooit verrast. Sterker nog, hij regisseert het. Wat staat er in vers 17? En de Heere beschikte een grote vis. Wie stuurt die vis? Wie roept die vis? Wie zorgt ervoor dat die vis daar is als Jona neerdaalt in het zeewier van de Middellandse Zee? God! Wie zorgt er voor die storm? God! Wie zorgt er voor de vis die Jona redt van de verdrinkingsdood? God! Dit drama staat onder de besturing van God. Daarmee zeg ik niet dat de ramp niet groot is. Dit is voor Jona zeer rampzalig geweest. Hij dreigde, lees hoofdstuk 2 zijn gebed, hij zegt met zeewier om mijn hoofd gebonden, beeldende taal, beeldende Joodse poëtische taal, ging ik naar de diepte van de zee, de grendels van de aarde sloten zich achter mij. Jona had een bijna doodervaring. Jona wist, het gaat naar het einde. Niemand vindt mij hier op de bodem van de oceaan. Maar God stuurt een walvis, een potvis, of welk beest het ook geweest is, om Jona veilig op te slokken. De ramp is groot, maar God zit op de troon. Hij heeft, inderdaad Jona, de hemel, de aarde en de zee in zijn handen. Alles is van hem. Wij leven in zijn wereld en niets gebeurt ons bij toeval. Niets. Moet je dat eens toepassen op je eigen leven? Jona vluchtte bij God vandaan, omdat hij niet op weg wilde om Gods grootheid aan de Assyriërs te laten zien. Aan deze slechte heidenen. Daar had hij niet zo'n trek in. Maar weet je, heb je dat al bedacht? Dit is precies wat hier gebeurt. Gods grootheid wordt geopenbaard aan wilde heidenen midden op de Middellandse Zee. Als je dan niet wil getuigen in Assyrië, dan maak ik jou tot een getuige op de boot in de Middellandse Zee. Misschien heb je nog één vraag. En zeg je, en Jona dan? God doet grote dingen in de natuur. Een storm, een vis. God doet grote dingen onder die matrozen. Maar Jona dan? Moest hij nou echt overboord? Dan niet een beetje banaal? Nee, terwijl Jona daar naar de bodem zinkt, heeft God zijn reddingswalvis klaarstaan. God houdt te veel van Jona om hem te laten verdrinken. God houdt te veel van jou om je te laten dwarrelen. De God aan wie Jona zo'n aanstoot neemt, met wie hij nog geen woord gewisseld heeft in de storm, blijkt zijn enige houvast. Hij belandt veilig in de maag van een grote vis. En die maag van de vis. Ik weet zeker dat er vanmiddag mensen zijn die dat kunnen getuigen. Niet letterlijk in de maag van de vis, maar wel in moeilijke omstandigheden. Misschien wel in een proces dat je bij de Heer vandaan ging. Dat je hart koud werd. Dat je eigenlijk op een pad van ongehoorzaamheid zat. En dat God je als het ware met je rug tegen de muur zette. Welke omstandigheden dan ook. Als het zo kan, dan kan het op 1000 manieren, toch? Weet je wat er gebeurt in de maag van de vis? Daar gaat Jona weer bidden. Zijn door de zonde verstolde hart breekt open en hij roept tot God. Hij gaat door de knieën. Wat is God groot? Dat hij alle omstandigheden kan gebruiken om jou en mij wat te leren? Bidden. Roepen tot God. God op waarde schatten. God erkennen. Ik heb u nodig. Eindelijk, zegt God. Eindelijk, Jona. Je ziet het. Lees het gebed. Van Jona 2. Hij erkent God in zijn grootheid. Hij komt weer terug bij God. Oh, dit is feest in de hemel. Als ons harde hart weer zacht wordt. En we langzaam terugdraaien naar de God van ons heil. Weet je wat dat is? Of zitten hier altijd gehoorzame christenen? Zijn jullie het Jona-niveau ver ontstegen? Denk het niet. God doet dit. Nou, trek dan met mij deze conclusie. Als je zelfs in de maag van een walvis zicht kan krijgen op Gods karakter, waar dan ter wereld niet? Waar dan ter wereld niet? Welke omstandigheden zijn voor God dan nutteloos? In welke omstandigheden kan God jou dan niets leren? Als hij je dat kan leren in de maag van een walvis tussen de etensresten. Dat je weer gaat zuchten tot God, gaat roepen tot God. Dan kan hij je dat in alle omstandigheden leren. Misschien vandaag wel. Dat je hem weer zoekt. En dat je weet. Ik die in Christus ben door Gods genade. Jezus die de storm niet overleefde. Ik ben veilig in de handen van God. Hij laat me nooit vallen. Al beland ik in de maag van een walvis. God laat alle dingen meewerken ten goede. En hij zorgt ervoor dat we steeds kleiner van onszelf gaan denken. En steeds groter van hem. Halleluja. Amen.